Wauw, hulp die uit de hemel komt. Wat hebben we het nodig ook vandaag om weer die liefde van God te ervaren. Om die liefde van God te ervaren in ons hart. Het is al gezegd, mijn naam is Gerald. Ik ben getrouwd. Ik ben getrouwd met Linda. Ik ben ook vader. Ik heb een zoon van 17 jaar oud. Hij is al bijna langer dan ik zelf. Ik heb een dochter van 14 en een dochtertje van 8 jaar oud. Ik zie het als mijn missie om mijn eigen achternaam waar te maken. Om met woorden en muziek het land in te reizen en mensen aan te vuren. Om inderdaad hun harten te openen voor die liefde van God. Wat hebben we het nodig? Die liefde van God, ook vanochtend. En wat is het gaaf om te merken, ik doe dit werk al zoveel jaren lang, dat die liefde van God ons verandert, diep van binnen. En wat verandert diep van binnen, dat heeft zijn uitstraling naar buiten. Als het de liefde van God ons raakt, dan worden we stralende mensen. Geweldig. Het leuke van mijn werk is dat ik veel mag reizen. In Nederland, maar ook daarbuiten. En als we reizen, als ik reis, dan zeg ik altijd, dat is dubbel genieten. Dubbel genieten. Het is leuk om op weg te gaan, om inspiratie te ontvangen, om nieuwe mensen te ontmoeten, om nieuwe werelden te zien. Heerlijk, geweldig. Dat kunnen we denk ik allemaal wel beamen. Maar wat is het ook gaaf om na een verloop van tijd weer terug te keren naar die vertrouwde omgeving. En voor mij is die vertrouwde omgeving Veenendaal. Ik ben geboren in Hasselt, boven Zwolle. Maar op een gegeven moment, op 1-jarige leeftijd, ben ik naar Veenendaal gekomen met mijn ouders. En dit is de plek waar ik me goed voel. Ik ken hier elke straat, ieder plein. En ik weet nog goed dat ik als 12-jarige jongen 2 grote passies had. De eerste was voetballen. Ik ging vaak door de wijk met een voetbal onder mijn arm. En ik zocht aan vriendjes om een potje te voetballen. En de tweede passie was muziek. Ik sprong vaak met een denkbeeldige gitaar van bank naar bank. En ik droomde van een eigen band, eigen muziek, een tour door Nederland. Geweldig leek me dat. En ik had in die tijd 2 grote voorbeelden. Ralf van Manen, die woont hier in Veenendaal. En ik fietste vaak stiekem langs zijn huis om een glimp van Ralf van Manen op te vangen. En de tweede is Michael W. Smith. Daar hebben jullie misschien wel eens van gehoord. Een bekende zanger uit Amerika. En vorig jaar was ik voor de muziek in Nashville. Nou, ik ben niet langs het huis van Michael W. Smith gefietst, maar wel met de auto gereden. En ik kan je zeggen, Michael woont iets groter dan Ralf van Manen, maar dat maakt natuurlijk helemaal niks uit. Mijn vraag aan jou is vanochtend. Waar was jij toen jij 12 jaar oud was? Wat waren jouw dromen? Mijn dromen waren voetballen en muziek. Maar wat waren jouw dromen toen je 12 jaar oud was? Waar woonde je? Naar welke school ging je? En was je populair of misschien wel helemaal niet? Was je gelukkig? Waar was jij toen je 12 jaar oud was? We willen gaan kijken naar het leven van een 12-jarige Jezus. We weten niet zo heel erg veel van de jeugdjaren van Jezus, maar toch heb ik een gedeelte gevonden in de Bijbel wat een tipje van de sluier oplicht. Een 12-jarige Jezus. Zullen we meegaan in de Bijbel? Ik heb uit Lucas 2, het werd al genoemd, een gedeelte gevonden. Vanaf vers 41. Ik lees het vanuit de herziene Statenvertaling. En er staat boven de 12-jarige Jezus in de tempel. En zijn ouders reisden elk jaar voor het feest van het Pascha naar Jeruzalem. En toen hij 12 jaar was en zij naar de gewoonte van het feest naar Jeruzalem gegaan waren en die dagen tot het einde doorgebracht hadden, bleef het kind Jezus, terwijl zij terugkeerden, in Jeruzalem achter, zonder dat Jozef en zijn moeder het wisten. Maar omdat zij dachten dat hij bij het reisgezelschap was, gingen zij een dag reis ver. En daarna zochten zij hem onder de familieleden en onder de bekenden. En toen zij hem niet vonden, keerden zij terug naar Jeruzalem en zochten hem daar. En het gebeurde dat zij hem na 3 dagen, in de tempel vonden. Terwijl hij te midden van de leraars zat, naar hen luisterde en vragen aan hen stelde. Alle die hem hoorden stonden versteld van zijn verstand en antwoorden. En toen zij hem zagen, stonden zij versteld. En zijn moeder zei tegen hem, kind, waarom hebt u ons dit aangedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zei tegen hen, waarom hebt u mij gezocht? Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? En zij begrepen het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen mee en kwam in Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Stel je eens voor, een jonge Jezus die samen met dorpsgenoten, met vrienden, afreist van Nazareth in het noorden van Israël richting Jeruzalem, meer in het zuiden. En ik kan me zo voorstellen dat Jezus blij zou moeten zijn geweest, want ze gingen naar Jeruzalem, de plek van het huis van zijn vader, de plek waar de hemel de aarde raakte, de plek waar de offers werden gebracht. Jezus zal blij zijn geweest. En ik kan me zo voorstellen, want ik weet niet of jij wel eens in Israël rondgereisd hebt. En het is een best een eind lopen als je dat een beetje op de kaart ziet. Hè? Van Nazareth helemaal naar Jeruzalem. Maar dat ze van berg naar berg liepen. Door het bergland van Israël. En dat Jezus op elke bergtop vroeg aan zijn vader. Hoe zit dit? Hoe zit dat? Want dat hoort bij het Jodendom. We hoorden net ook al. Vragen stellen, dat maakt je wijs. En als Jezus weer een antwoord kreeg op een bepaalde vraag, dan stelde hij een nieuwe vraag. En zo werd Jezus wijzer en wijzer. Uiteindelijk belandde Jezus samen met zijn vrienden, met zijn familie in Jeruzalem. En daar hebben ze het Pascha gevierd. 7 dagen lang. En ik kan me zo voorstellen dat ze offers hebben gebracht. Dat ze ontmoetingen hebben gehad. Dat ze een goede tijd hebben gehad en met feestvreugde in het hart na 7 dagen weer richting het noorden reisde. En dat leek in eerste instantie goed te gaan. Weer met vrienden en familie. De sfeer was goed, kan ik me zo voorstellen. Maar op een gegeven moment komen ze erachter dat Jezus, die 12-jarige Jezus, niet bij hen was. In eerste instantie denk je, hij zal wel bij zijn vrienden lopen. Maar uiteindelijk moeten ze 3 dagen lang, moet je voorstellen, 3 dagen lang zijn ze op zoek naar de 12-jarige Jezus. En uiteindelijk vinden ze hem in de tempel. Het blijkt een kind van zijn vader, want hij zit in het huis van zijn vader. En hij heeft zich omringd met de wijze mannen uit die tijd, schriftgeleerden, wijze mannen. En deze wijze mannen die zijn verbaasd. Hoe kan een 12-jarige jongen zo ontzettend wijs zijn? Hoe is het mogelijk? Ze vragen zich dat af. En wat ik mezelf wel eens heb afgevraagd, ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar waar zou Jezus het over gehad hebben? Dat de schriftgeleerden, die wijze mannen, zo onder de indruk waren. Waar zou Jezus het over hebben gehad? Wat deed hen zo verbaasd staan? Als ik hier zo over nadenk, dan kan het bijna niet anders dat Jezus het moet hebben gehad over het Pascha. Want dat is per slot van rekening toch de reden voor die lange wandeltocht vanuit het noorden van Israël naar Jeruzalem. De Pascha was het belangrijkste Joodse feest. En hij herdacht de uittocht. De bevrijding uit de slavernij van Egypte. Jullie herinneren misschien ook de geschiedenis uit het Bijbelboek Exodus. Over het gave en mannelijke lam dat moest worden geslacht. En het bloed van dat lam dat moest worden gestreken aan de deur. Zodat de doodsengel voorbij zou gaan. Zou Jezus de diepe betekenis hebben onthuld van dit oud testamentische feest, zal hij hebben uitgelegd dat Pesach een vooruitwijzing is naar het offer wat de Messias zal brengen en ons mensen, ook vanochtend, zal bevrijden van schaamte, van innerlijke schaamte, van schuld, voor eeuwig. 1 ding is wel duidelijk. Jezus deed de schriftgeleerden verbaasd staan met zijn zienswijzen. Ze hingen aan zijn lippen. Je zou kunnen concluderen dat Jezus al hard op weg was naar geestelijke volwassenheid. Zo is het toch. Hij was zo wijs. Misschien nog een paar jaar doorgroeien, een beetje rijpen. Maar dan was Jezus helemaal klaar voor een bliksemcarrière als bijbelleraar. Met een specialisatie in wonderen. Maar het liep anders. Zoals het vaker anders loopt bij God. Anders dan we dachten. Jezus werd pas publiekelijk actief op zijn 30ste. Hij was nu 12 en hij moest dus nog 18 jaar wachten. In de anonimiteit. Gewoon als een handige vakman waarschijnlijk. In Nazareth, tussen gewone mensen. Jezus moest wachten. We gaan zo lezen in een gedeelte dat Jezus volledig de Zoon van God was. Dat geloven we denk ik allemaal. Jezus is de Zoon van God. Maar we moeten ook indenken dat Jezus volledig mens was. En in Hebreeën 5 vers 8 staat het treffend beschreven. Zelfs al was Jezus de Zoon van God, toch moest hij uit ervaring leren wat gehoorzaamheid was. Ook als dat pijn en verlatenheid betekende. Die anonimiteit, die jaren in die anonimiteit, had er blijkbaar ook zo zijn nut, zo zijn reden. Wachten. Gehoorzaamheid leren. Pijn en verlatenheid. Het zijn zaken die in mijn eigen persoonlijk leven bekend voorkomen. Ik kan me een geschiedenis herinneren uit mijn eigen leven, wat als volgt ging. Ik werd ontzettend bemoedigd door profetische mensen. Liefdevolle, bijbelgetrouwe, profetische mensen. Ze deden beloften over mijn leven. En ik was enthousiast. Het raakte mij. Het raakte mij diep van binnen. Het maakte wat los. En het matchte. Het paste ook bij datgene waarvan ik zelf ook dacht dat God op mijn leven had gelegd. En ik dacht, wauw, nu gaat het gebeuren. Nu gaat het gebeuren. God gaat doorbreken en hij gaat mijn machten gebruiken. Maar het eerlijke verhaal is dat het nogal lang duurde. Het duurde geen weken, het duurde ook geen maanden. Nee, het duurde jaren. Jaren, jaren wachten en wachten. En dat maakte me moedeloos op een gegeven moment. Ik raakte down. Ik zag het niet meer. Ik vroeg mezelf af, God, ziet u mij nog wel? En ik heb een lied geschreven in die tijd waar ik enkele zinnen van wil voorlezen. Bent u mij vergeten? Ziet u mij nog staan? Ik zou graag willen weten waar ik heen moet gaan. Ik heb zo lang gewacht en gesmeekt in de nacht. Ik heb gestreden en gezocht naar uw wil. Maar het blijft steeds stil. Ik heb uw stem ooit gehoord. Ik ben vertrouwd met uw woord. Ik heb gebeden en gewacht in uw huis. Maar u lijkt niet thuis. Ik wil het natuurlijk niet invullen voor jou. Maar ik kan me zo voorstellen dat het herkenbaar is. Want wachten we allemaal niet ergens op? Hebben we allemaal niet die onvervulde verlangens diep van binnen, als we heel eerlijk afdalen in ons eigen hart? Misschien ben jij iemand die ook al zo lang met zoveel passie bidt voor een geestelijke doorbraak, een aanraking, een nieuwe droom voor je leven. Maar als je eerlijk bent, dan blijft het stil en ben je nog steeds zoekende. Misschien bid je al zo lang voor je gezin of je huwelijk. Je bidt voor herstel, want dingen zijn stuk gegaan. Of er is ruis op de lijn. Er is gebrokenheid. En je bidt om herstel, om de heelheid binnen je huwelijk, binnen je gezin. Maar de antwoorden blijven uit. De deur lijkt dicht te blijven zitten. Misschien heb je pijn in je lichaam. Misschien wel op dit moment. Pijn in je lichaam en je worstelt. En je ziet dat andere mensen genezen. Maar zelf wacht je al zo lang. En dat voelt als een last. En het is zwaar. En je vraagt je af, wat is nu het waarom van dit lange wachten? Wat is nu het waarom van het wachten? Een bekende schrijver uit Amerika, Jack Deere, schrijft in een van zijn mooie boeken dat belangrijke eigenschappen als nederigheid, afhankelijkheid, gehoorzaamheid bijna altijd worden geleerd in de woestijn. God gebruikt de woestijn van het wachten, zou je kunnen zeggen. Je ziet het in de levens van grote godsmannen en godsvrouwen. Dat ze allemaal zo'n droge periode hebben gehad. Zo'n woestijnperiode waarin ze moesten wachten. Een belangrijke vormingsperiode in de woestijn. De periode waarin God je klaarmaakt voor een bepaalde taak. En deze schrijver zegt, Jack Deere, verwelkom ook in jouw leven woestijnperiode. Hoe moeilijk ook, natuurlijk. Want het betekent dat de gaven van nederigheid, van afhankelijkheid, van gehoorzaamheid op je worden overgedragen. En dat herstel of promotie onderweg zijn. Je zou het ook anders kunnen zeggen. Als God niet onmiddellijk reageert op de roep van zijn kinderen, dan is dat omdat hij iets beters voor ze in petto heeft. Misschien persoonlijker. Als God niet onmiddellijk reageert op jouw roep, dan is dat omdat hij iets beters voor jou in petto heeft. Durven we dat te omarmen? Durven we dat te geloven? Durven we geduldig te zijn? Misschien zeg je, ja, makkelijk gezegd, maar je moest eens weten in mijn leven. Ik wacht al zo ontzettend lang en je moest eens weten, ik ben een ongeduldig mannetje of vrouwtje. Ik vind het moeilijk om te wachten. Herkenbaar. En als we eerlijk zijn, past het ook niet zo bij de tijdsgeest. We willen het snel, we willen het nu. Wachten past niet zo bij de tijdsgeest en geduldig zijn. Een bekende rockband zong het ooit al. I want it all and I want it now. I want it all and I want it now. Snel een beetje. Maar wat als we leren om geduldig te zijn? Wat als we leren om stil te zijn en te vertrouwen op God? Wat als we onze behoeftes leren uit te stellen? Om de bevrediging van onze behoeftes en wachten op de juiste timing van God. Ik geloof dat er waarde ligt in het wachten. Waarde ligt in het wachten. In het stil zijn voor God. En in het vertrouwen op hem. Hij ziet het hele plaatje. Hij weet wat wijsheid is. En hij kent jou door en door. Hij is een goede vader die het goede wil voor jou. In de beproeving van het wachten ligt een beloning. De beloning dat je God de tijd geeft om je te vormen naar het beeld van Jezus. Meer van zijn zachtmoedigheid, meer van zijn liefde, meer van zijn geduld. In de brief van Jacobus zegt hij, beste broers en zussen, is uw leven vol moeilijkheden en verleidingen? Wees dan maar blij, want als uw geloof die beproeving doorstaat, kan uw geduld groeien. Als uw geduld dan volgroeid is, zult u zelf volgroeid zijn, alles aankunnen en een sterk en zuiver karakter hebben. Wauw, wat een belofte. In de beproeving van het wachten ligt niet alleen een beloning, maar in de beproeving van het wachten ligt ook een belofte. Een belofte dat God in die diepte van het wachten, in die dalen van ons bestaan, dat hij met ons is, dat hij ons niet loslaat. Soms voelt het anders, ik ken het maar al te goed. Soms lijkt het alsof God ons heeft losgelaten. Maar Psalm 23 zegt het. Al ga ik door een dal van diepe duisternis. U bent bij mij. U laat mij nooit los. Vaak zien we dat niet als we midden in dat dal lopen. Maar achteraf kunnen we dat zeggen. God was daarbij. En ik heb belangrijke lessen geleerd. In de beproeving van het wachten ligt niet alleen een belofte. Maar ook een bestemming. God wil ons vanuit die droge periode, vanuit die woestijn, wil hij ons door de rivieren meenemen. Door die rivieren soms van wanhoop en angst. Om ons uiteindelijk te brengen naar dat groene land. Dat groene land waar we vrucht mogen dragen. Vrucht mogen dragen. En gelukkig zullen zijn en tot zegen van God en tot zegen van mensen mogen functioneren. In Hosea 2 vond ik een tekst, gisteravond nog, waar God spreekt tegen Israël. Maar wat ons ook wellicht kan aanspreken. God zegt in dit gedeelte dat hij Israël naar de woestijn heeft gelokt om tot het hart te spreken van zijn volk. En ik geloof dat God dat ook vandaag tegen jou wil zeggen. Er staat, let op, daarom zal ik haar lokken. Ik zal haar leiden in de woestijn. Ik zal daar liefdevol tot haar spreken. Ik zal haar wijngaarden weer aan haar teruggeven. Zo zal het Achordal een plaats worden van nieuwe hoop. Ze zal weer van liefde voor mij zingen, zoals ze vroeger zong, toen ik haar uit Egypte bevrijdde. God wil ons soms lokken naar de woestijn. Naar die plek waar hij ons wil ontmoeten. Hij wil ons liefdevol toespreken. Hij wil nieuw leven geven, zoals deze tekst ook zegt. Hij wil ons nieuwe hoop geven. Misschien ben jij iemand die nu in de woestijn zit. In de woestijn van het wachten, met onvervulde verlangens. Ik geloof dat God jou wil ontmoeten op dit moment. En tot je hart wil spreken. Vol liefde, vol passie. Want Gods hart gaat naar jou uit. Het waarom van het wachten. Het waarom van het wachten. Ik heb niet alle antwoorden. Maar wat ik wel weet is dat we een hoge priester hebben. Die weet wat het is om door een dal te gaan van wachten. Het is Jezus. Jezus, hij kent onze strijd. En hij heeft jou ook vanochtend op het oog. En Jezus zegt vanochtend tegen jou heel persoonlijk. In de woestijn van het wachten, wacht ik steeds weer op jou.